Je gaat ergens het woord brengen en ja, ik weet natuurlijk van jullie, maar ik ken jullie niet echt. En het, dan is toch fijn om tijdens de voordienst gewoon gedeeltes van het woord te zien terugkomen. Dus dat is altijd een bemoediging van, ja, het gaat om Gods woord en God spreekt zijn woord. En ik wil vanochtend lezen vanuit Matteüs 5. Vanaf Matteüs 5, van 1 tot 16. Ja, dat was het. Maar ik zal eerst nog bidden. Dank u wel, Heere God, voor uw woord, dat elke dag weer levend is, Heere. Dat uw woord, dat wij telkens daar nieuwe dingen in kunnen ontdekken, meer van u kunnen zien en daardoor ook meer op u kunnen gaan lijken. Wilt u vanochtend uw woord voor ons open doen? En ik bid dat we u zullen zien, Heere Jezus. Amen. Dus Matteüs 5 vanaf vers 1, dat zijn de zaligsprekingen. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen en zei: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zij die zachtmoedigen. Zij zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen de kinderen Gods genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, door te liegen en allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemel. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezout worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Tot daar. Zo, dus zalig. Zalig, dat is zo'n woordje, hè? Tegenwoordig is van alles en nog wat is zalig. Het wordt een beetje te pas en te onpas gebruikt. Iets wat lekker is, kan zalig zijn. Dat is vreemdachtig. Maar het is een mooi woord. Gezegend. Gezegend zijn. Gelukkig zijn. Blij zijn. En dat 9 keer. En 9 keer geeft ook gelijk aan dat het goddelijk compleet is. Dat is alles wat er is. En we hebben armen, treuren, zachtmoedige, gerechtigheid, barmhartigheid, rein van hart, vredestichters, vervolgd en smaad. 9 onderwerpen. Dat deed mij denken aan Galaten 5 vers 22, waar er ook 9 onderwerpen zijn. De opsommingen van de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het lijkt een beetje een parallelle lijst. Niet helemaal hetzelfde, maar toch veel overeenkomsten. Het is niet iets wat je zomaar doet. Het is meer een houding, een instelling van een christen. Maar beide lijsten zijn compleet. En misschien dat zalig zijn aan de vervuld door de geest worden voorafgaat, maar beide is duidelijk het werk van de Heilige Geest in ons leven. Maar het resultaat van beide is dat God wordt verheerlijkt. En dat is toch wel frappant, want het gaat hier duidelijk om een stuk geestelijk leven. Het is innerlijk, maar het resultaat is uiterlijk zichtbaar. Het is alsof dat Jezus onze zintuigen aanhaalt aan het einde daar. Het vleeselijke, hij heeft het over het zout, het licht, de lamp. Het doet ons denken aan de zintuigen, smaak, gevoel, gezien, gehoord en geroken. Maar dat is ook precies wat een wandel met Jezus teweeg brengt. Het wordt zichtbaar gemaakt. Het wordt opgemerkt door anderen. Het wordt gevoeld. Het brengt contrast. En dan heb je dat zinnetje van die armen van geest. En eigenlijk blijf ik ook bij deze uitspraak steken. Zover ben ik gekomen. De armen van geest. Eigenlijk staat daar letterlijk iemand die een bedelaar is. Een landloper. Je zou het kunnen vertalen. Zalig zij die een houding hebben als een bedelaar. Nu, dat staat dan weer in contrast met wat wij onze kinderen leren. Onze kinderen die moeten naar school gaan en wat moeten ze daar doen? Ze moeten uitblinken. Ze gaan naar sport en wat moeten ze daar doen? Ze moeten uitblinken. Presteren. En daartegenover dus dan staat die koninkrijkhouding. Die armen van geest, een bedelaar zijn van houding. En je kan alleen dat koninkrijk binnen als een bedelaar. Want wij weten het, dat we alleen maar door het werk van Christus kunnen wij het koninkrijk binnen. Er is niks wat ik of u nog kan doen, dat je kan aandragen om het koninkrijk binnen te komen. Jezus heeft alles gedaan wat nodig is om ons een burger van zijn koninkrijk te maken. Maar toch, zo vaak sluipt het dan toch nog naar binnen, hè? Want zelfs nadat we Jezus hebben aangenomen, dan we weten dat we gered zijn. Maar langzamerhand durft dat toch nog wel eens te veranderen. Maar wat kan ik bijdragen? Wat kan ik doen? En dan komt het weer terug op onze houding. Uit mij vloeit niks goed voor. Ja, ik kan goede dingen doen. En dat is fijn, dat is mooi. Maar uit mij vloeit niks goeds voort. Zolang we denken dat er uit ons iets goeds vloeit, dan zijn we onszelf aan het bedotten. En we zien dus eigenlijk dat armoede moet eigenlijk een basishouding worden. Geen eigen wil, geen eigen mening, geen eigen opstelling. Nou, ik besef dat uit pastoraal oogpunt is dat niet altijd even nuttig om zo'n houding te hebben. Maar ik vraag me soms af in welke mate wij gedreven worden. Bijvoorbeeld wat ik wil. Ik met de grote hoofdletters. Hè? En niet wat verlangt God. Hoe vaak staat mijn eigen mening niet met een groot uitroepteken op de voorgrond? Hoe vaak heb ik al een kant gekozen en kan ik niet voorbij mijn eigen opstelling heen en kan daarbij niet meer zien wat God aan het doen is? Zelfs het concept dat je moet beslissen voor Christus zou eigenlijk moeten zijn: ik moet mezelf overgeven aan Christus. Zo vaak beslissen wij dit en dat. Maar het moet erop neerkomen dat wij onszelf aan Christus overgeven. Dat we zelf de controle verliezen. Maar we gaan heel vaak door het leven zo bewust van ons, van onszelf, van ons eigen ik. Maar ware lieflijkheid is iemand die getuigt van God, terwijl hij het zichzelf niet eens bewust is. Als je bewust iemand aan het beïnvloeden bent, dan ben je eigenlijk een wijsneus en onchristelijk bezig. Herinner je nog het verhaal van de balk en de splinter? Het moraal van dat verhaal is niet dat we eerst aan onze eigen balk moeten werken, voordat we bij de ander aan de splinter kunnen gaan werken. Maar het moraal is dat we vaak van onze eigen problemen helemaal niet bewust zijn. Terwijl anderen dat toch heel goed kunnen zien. Vaak is een arm om de schouder veel doeltreffender dan te proberen de splinter bij een ander eruit te graven. Zo vaak denken wij van: ik hoop dat God mij kan gebruiken. Maar waar ligt dan de focus? De focus ligt bij mij. Ik hoop dat hij mij kan gebruiken. En direct verliezen we wat God door ons heen aan het doen is. Want Jezus verdient alle eer. En het is eigenlijk van geen belang of hij mij gebruikt of niet. Als Jezus in Johannes 7 zegt: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En als ik dan, wat er uit mij aan het vloeien is, aan het onderzoeken ben als goed of slecht, waar ben ik dan mee bezig? Ik ben met mezelf bezig. Ik ben niet bezig met wat God aan het doen is. Ik weet niet hoe je dat zelf ziet, maar wie heeft het meeste effect op mij gehad als persoon? Dat was niet de persoon die ervan uit vertrok. Die vertrok uit de veronderstelling dat hij of zij mij iets zou gaan leren. Want ik ben eigenwijs. Maar het was de persoon die door zijn levenswandel mij uitdaagde tot heiligheid. En dat was waarschijnlijk niet eens zijn doel om mij daarmee uit te dagen. Welke van de twee bent u? Welke van de twee ben ik? Als Jezus aan het werk is, dan vloeit uit het alledaagse iets voort wat inspireert. En dat is nogal wat, want het resultaat is dat je mogelijk niet eens zelf te weten zal komen wat God door jou heen aan het doen is. Maar zonder te weten zijn wij dan een zegen voor anderen. En boven alles, God krijgt de eer. Wil je dat? Want dan ben je een bedelaar voor Christus. Een ander resultaat daarvan is ook een geweldige bevrijding, een opluchting. Want er wordt een hele hoop helemaal niet van ons gevraagd. Maar als onze focus op Christus is, dan zijn we ook niet echt meer bang om wat we gaan zeggen of wat we gaan doen, want we zijn bezig met wat de Geest ons geeft. En dat betekent dus zeker niet dat er geen interactie is. Misschien is er dan juist wel meer interactie. Maar als dit door iemand gedaan wordt met de instelling van een bedelaar, zal God zijn werk kunnen doen en krijgt hij alle eer. Natuurlijk, dit gaat gepaard met een leven dat uit geloof gaat. In Hebreeën 11 vers 6 staat: zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Maar ook Romeinen 14: alles wat niet uit geloof is, is zonde. Het is niet ik die erop uitga om iets voor God te doen, maar ik leef en mag geloven dat God zijn werk door mij heen zal doen. Er is namelijk niks goeds in mij. Jesaja 64, daar staat: echter, wij zijn alle als een onreine. Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind. En in Romeinen staat: want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niks goeds woont. Immers, het willen is er wel bij, maar de goede teweeg brengen, dat vind ik niet. In Romeinen 13, vers 14: maar bekleed u met Jezus Christus en verzorg het vlees niet om de begeerte op te werken. Psalm 119: ondersteun mij, dan ben ik verlost. En vermaak ik mij voortdurend in uw verordeningen. En Filippenzen 2, vers 13: want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Zijn wij er echt ons bewust van dat er in feite niks goeds in ons woont? Zijn we bereid dat Jezus alles in ons leven aan het licht brengt? Welke zonde dan ook, want dat is zijn werk in u. En het zijn juist die dingen die we al jaren proberen weg te moffelen. En dan komt Jezus met een grote schijnwerper en die zegt: hoe zit het daarmee, Jan? En dan mag ik belijden. Want ik ben een bedelaar. Ik ben niks. Het resultaat van berouw is niet dat we die zonde beter gaan begrijpen, maar het is een gevoel van totaal onwaardig zijn. En als ik belijd, realiseer ik dat ik er totaal niks aan kan doen. Ik ben hulpeloos. Ik ben niet eens waardig om zijn schoenen aan te raken. Heb ik op zo'n manier mijn zonde beleden? Of wil ik nog steeds ergens voor mezelf opkomen? Als we geen doorbraak in ons leven zien, dan moeten we eens ons afvragen: hoe komen wij bij God? Negeer ik het als hij zijn schijnwerpers op iets in mijn leven plaatst? Of leg ik het aan zijn voeten? En dit alles, dit gaat natuurlijk gepaard met groeien. In Johannes 3 vers 30 daar staat, hij moet meer worden, maar ik minder. In Filippenzen 3 vers 12 zegt Paulus, niet dat ik het al verkregen heb of volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Dank u. Daartoe ben ik dan ook door Christus Jezus gegrepen. En waar is hij door gegrepen? Om hem te kennen, om de kracht van zijn opstanding te begrijpen, gemeenschap te hebben met zijn lijden, gelijkvormigheid aan zijn dood. Dat zijn nogal wat puntjes. Waar Paulus naar jaagt. Is dat waar wij ook naar jagen? En wat betekent dat dan? Betekent dan dat ik niks meer mag ondernemen? Of dat ik niks meer moet ondernemen? De Heilige Geest in Matteüs 3 vers 11... Daar zegt Johannes over de Heilige Geest. Wel, hij zegt eigenlijk over Jezus. Maar hij die na mij komt, dat is Johannes de Doper, is sterker dan ik. Ik ben niet waard zijn sandalen te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Ik hoop dat je op een plaats gekomen bent waar je met Johannes kan getuigen. Ik heb een hoop geprobeerd. Maar toen ik tot het uiterste kwam, kwam hij die sterker was dan ik. Het werk van de Heilige Geest leidt tot een gevoel van totale ontoereikendheid. Ontoereikendheid. Ik ben een zondaar. Niet waard uw schoenen aan te raken. De doop met de Heilige Geest is dan ook geen ervaring, maar het is het werk van de Heere Jezus in jouw leven. Ik was inderdaad dit. Maar toen kwam hij. En toen gebeurde er iets wonderlijks in mijn leven. En daar moeten we eigenlijk aankomen. Daar waar Jezus het werk doet in ons leven. Maar er is ook een ten laatste, want hij rust ons toe. Ben je een koninkrijk kind? Ben je een kind van God? Dan heb je de Heilige Geest ontvangen. Je hebt kracht ontvangen. Romeinen 8 vers 16, daar staat, die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En dit is het getuigenis dat gezien zal worden, waardoor mensen verbouwereerd zullen zijn. En waarschijnlijk zullen wij het ons er niet eens bewust van zijn, maar wij gaan gewoon door het leven in totale overgave aan Jezus, in totale overgave aan de Heilige Geest. Misschien moeten wij nog leren zijn stem te verstaan, maar als we leven als een geestelijke bedelaar, dan zal onze Vader die in de hemelen is, verheerlijkt worden. Amen. Heer, ik wil u danken voor dit gedeelte. Het is eigenlijk een hele uitdaging om voor u te komen, Heer. Heer, want wij zijn het niet waard om voor u te komen. En toch bent u aan dat kruis voor ons gegaan. Heere, toch heeft u uw Heilige Geest aan ons gegeven. Heer, dat is onbegrijpelijk en onwaarschijnlijk mooi. Maar Heer, leer ons om dag aan dag in die overgave aan u te leven. In die overgave aan uw Heilige Geest te leven. En om niet uit onszelf bezig te zijn, maar juist bezig te zijn met waar u ons voor roept. Ik dank u, Heere, dat u dan alle eer zult krijgen, dat u dan alle glorie zult krijgen. En dat is ons verlangen door ons leven heen, dat u alle eer krijgt. Amen.